Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere Heere. Van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer van uw entwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Wat er verder volgt in Psalm 27, het vijfde vers. Gemeente, we openen het woord van de Heere vanmiddag in het Oude Testament, in het boek der Psalmen. Dan zal u gelezen worden, Psalm 27. Vervolgens zullen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof.
Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wien zou ik vrezen? De Heere is mijns levenskracht. Voor wien zou ik vervaard zijn? Als de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelven aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van den Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijnder tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen den Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep, en wees mij genadig, en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere, verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijner verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mits schaders die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op den Heere, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op den Heere. Belijden wij ons geloof en een ieder spreken in zijn of haar hart met mij aldus. Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven.
Gemeente, willen vanmiddag met de hulp van de Heer het woord overdenken wat u kunt vinden in uw voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 27 en daarvan het vierde vers. Psalm 27, vers 4. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. Om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Gemeente, laten we gaan zingen uit de 84ste psalm en daarvan het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer de legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Psalm 84, vers 1. gemeente, laten we na het amen gaan zingen. Psalm 27 en daarvan vers 3a en 2b. 3a, och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die ook hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Het tweede gedeelte van vers 2. Deze ene zaak heb ik begeerd van God. Daar zoek ik naar. Dit zij mijn zalig lot. 3a en 2b. Na het amen. Gemeente. Verlangen wij naar vrijheid? Dat het kan dat de regels van de afgelopen periode ons zo beknellen dat we vrij willen zijn. Is het misschien zo bij ons, zoals de diverse politici beweren, dat het volk het niet meer pikt? Of dat de rechtsstaat afgedaan zou hebben? Harde kreten in crisistijd. Maar zijn dat nu ook onze gedachten? Dat we het niet meer pikken. Dat we vrij willen zijn. Vrij zoals we dachten 7 maanden terug vrij te zijn. Toen er nog geen wolkje aan de hemel was. Alles voortvarend ging. En dat we nu vrij willen zijn. Eisen wij onze vrijheid op. En roepen we om vrij te zijn. Maar gemeente, dat is toch een andere vrijheid dan de vrijheid die het woord van de Heer ons voorhoudt. Want hebben wij de roepstem van de Heere God niet gehoord op een of andere manier? Een roepstem van de levende God tot zondaren die van nature gekneld liggen in de banden van de dood. Of is het zoals Jeremia 5 vers 3 zegt? Gij, dat is de Heere, hebt hen geslagen. Maar ze hebben geen pijn gevoeld. Of zoals Spreuken 1 vers 24 zegt. Ik heb geroepen, maar gijlieden hebt geweigerd. Is dat niet het probleem? Dat we niet naar de stem van de Heere God willen luisteren. Omdat wij vrij willen zijn. Vrij willen zijn op onze wijze. En dat we in feite niet willen buigen onder het recht van de Heere. En dat we Gods wet en Gods woord maar terzijde schuiven. Ware vrijheid, gemeente, en het ware leven, die liggen niet in de wereld. Die liggen niet in onszelf. En wie daardoor is... Wie daar iets van is gaan zien, leren zien door genade, die gaat ook verlangen naar vrijheid buiten zichzelf. En die krijgt een verlangen. En dat verlangen dat leidt tot te gaan zoeken. En die wil in dat zoeken ook leren zien. Zo gaan we luisteren naar het woord dat vanmiddag naar ons toe komt onder het thema één ding van de Heere. En daarbij 3 gedachten. Ten eerste dat begeer ik. Ten tweede dat zoek ik. En ten derde dat zie ik. Eén ding van de Heere. Dat begeer ik. Dat zoek ik. En dat zie ik. U heeft het misschien wel gemerkt toen u de psalm las, de psalm die nu voor ons ligt, een psalm die geschreven is in moeilijke omstandigheden, dat die psalm nogal tegenstrijdig op ons overkomt. En dat klopt, want het contrast in die psalm is groot. Als je vers 1 tot en met 6 hoort, dan horen we David een diep geloofslied zingen. Een geloofslied dat gaat over het grote en diepe vertrouwen dat David op de Heere God heeft. Als je hoort hoe hij spreekt over de Heer is mijn licht, mijn heil, voor wie zou ik vrezen? Waar hij de naam van Heere met hoofdletters gebruikt. De allerhoogste naam van de Heere, de naam van de verbondsgod, God de getrouwe, God de almachtige, de God die zal zijn, die hij zijn zal. Voor wie zal ik vervaard, voor wie zal ik benauwd zijn? Diepe tonen, hoge tonen. Maar dan vers 6 tot en met 12, en dat lijkt precies het tegenovergestelde. Dan hoor je een smeekgebed. En dan vinden we David op de knieën. David in de nood van zijn leven die je tot God uitroept. Geef mij niet over. Klinkt het in vers 12. Vijanden, tegenstanders. Valse getuigen zitten achter hem aan in zijn eenzaamheid. En ze blazen in zijn gezicht. Zo dichtbij zijn ze gekomen. En de nood van David is groot. In vers 13 en 14 dan zie je wat er voor David overblijft. Dat hij zegt, als ik nou niet had geloofd het goede van de Heere te zien in het land van de levenden. En dan zeggen de Bijbelvertalers, want het staat cursief gedrukt, dat is door de Bijbelvertalers toegevoegd, dan was ik vergaan. De Bijbelvertalers, die snappen die diepte van David. Dat David geen woorden meer heeft. Dat hij was vergaan als hij de Heere niet had. Ze onderstrepen de nood waarin David zit. En dat voor David alleen maar het woord van de Heere overblijft. En nu zeggen de theologen, deze twee gedeeltes, die vers 1 tot en met 6 en 7 tot en met 12, ja, die moet je maar doormidden knippen. Want dat zijn eigenlijk twee verschillende psalmen. Maar gemeente, ontmoeten we hier nou niet iemand die de genade van de Heere God kent? Want het is toch in het leven van iemand die de Heere kent en vreest, dat je het ene moment het geloofsoog door genade op de Heere God mag richten. Maar het volgende moment kan je in de diepte liggen. De diepte waar je de nood van je leven moet uitklagen voor God vanwege je zonde, vanwege de schuld die op je afkomt. En dat je niet meer weet waar je het moet zoeken. En als dan ook nog die vijanden dichtbij gaan komen en die gaan blazen. Die twee zaken, gemeente, liggen toch heel dichtbij in het leven van een zondaar. En dan ligt midden in die psalm die diepe woorden van onze tekst. Dat er voor David maar één ding van belang is, dat hij begeert. Eén ding heeft David van de Heere begeerd. We hebben gehoord, het zouden zoveel dingen kunnen zijn. Als we lezen wat David zegt in vers 7. Hoor, Heere, mijn stem. Heere, wees mij genadig. Vers 9. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Vers 10 zou je kunnen zeggen. Heere, neem mij aan in mijn eenzaamheid. Vers 11. Leer mij uw weg. En vers 12. Geef mij niet over aan mijn tegenstanders. Al deze zaken zou David aan de Heere kunnen vragen, want zo groot is zijn nood. En het zijn zijn zonden die hem aanklagen, die hem in de problemen hebben gebracht. Ja, en dan hebben wij exegetisch een vraag, want welke problemen zijn dat? Nou, daar kunnen we eigenlijk weinig van zeggen. De verklaarders die wijzen op twee momenten. Dat ene moment dat David op de vlucht is voor Saul, dat koning Saul op het leven van David heeft voorzien. Of dat moment dat David inmiddels koning is en dat hij op de vlucht moet voor zijn eigen zoon Absalom. Dat moment weten we niet. Maar wel weten we dat David de haat proeft van zijn vijanden. En dat de Heere in zijn klacht zo ver bij hem weg is. En dat de zonden hem beloeren als een roofdier op grip op hem te krijgen. En we weten vanuit Psalm 51 Hoe David dat keer op keer aanklaagt. En dat David weet dat hij kwaad heeft gedaan wat kwaad is in de ogen van de Heere. Die roep van vers 7. Die diepe diepte laat zien dat hij het uitroept. Wees mij genadig, Heere. O God van het genadeverbond. Toon uw genade voor een zondaar. Hoor mijn stem. En er blijft er één ding voor David over waar hij naar verlangt. En wat hij gaat smeken aan de Heere. Dat hij zoekt al de dagen van zijn leven te mogen wonen in het huis van de Heere. Eén ding. Het zijn bekende woorden in de schrift. Eén ding. We horen de Heere Jezus zeggen in het Nieuwe Testament tegen die rijke jongeling. Die rijke jongeling die bij hem komt. Heere, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? De Heere Jezus ziet die rijke jongeling staan. Hij ziet dat het niet goed is en die zegt, verkoop alles. Want één ding ontbreekt u. Geef het de armen, u zal een schat hebben. Die rijke jongeling die ziet niet wat hij mist. Die als het ware, met Ebiet gesproken, zit hij met de calculator in zijn hand. En hij kan geen afstand nemen van zijn bezittingen. Met andere woorden, hij wil niet zien wat hij mist. Uit alles, maar met uitzondering van dat ene. En om dat ene te verkrijgen, gaf de Heer Jezus aan, verkoop nu eerst eens alles. Eén ding ontbreekt u. En de Heer Jezus, die zag aan hoe deze rijke jongeling bij hem wegliep. Eén ding. Eén ding is nodig, zegt de Heer Jezus tot Martha. In het huis van Lazarus. Waar hij zegt, Maria die heeft reeds het goede deel uitgekozen. Het welk niet van haar zal weggenomen worden. Lieve Martha. Zou je nou niet op haar willen lijken? Meer gezegd, zou je niet op David willen lijken? Want één ding is nodig, Martha. Maria, die zit al aan mijn voeten, omdat ze naar mijn stem wil luisteren, omdat ze meer en meer van mij wil leren. Omdat Maria al de dagen in het huis van de Heere zou willen blijven, om door de Heere Jezus geleerd te worden. Al de dagen van haar leven, één ding is nodig. En zo blijft van al de dingen die David in Davids leven gebeuren, één ding over, om te begeren. Om in het huis van de Heere te komen. En om zich voor de heilige God te verootmoedigen. Jongens en meisjes. Verootmoedigen, wat is dat? Verootmoedigen, dat is nu klein worden voor God. In de stilte. In die persoonlijke ontmoeting met de Heere. Dat is niet naar een ander kijken. Dat is zelf klein worden voor God. En je hart uit openstellen voor de Heer en hem alles voor te leggen wat er op je afkomt. Verootmoedigen, klein worden. En dat spreekt hieruit. Dat heeft hij begeerd. Om dicht bij de Heer te zijn. En dan vallen al die andere zaken weg. Hij noemt ze wel als hij die diepe diepte doorleeft. En als de duisternis van de zonde hem aangrijpt. Maar daar komt één ding bovenuit. Dat David weet waar hij de zondaar moet zijn. En dat is in het huis van de Heer, om daar te wonen. Om daar zijn lieflijkheid te aanschouwen, te onderzoeken. Dat verlangen, gemeente. Wat kan er van u, van jou, van mij gezegd worden? Eén ding ontbreekt u of één ding is nodig? Is dat ene er bij ons? Te verlangen om in het huis van de Heer te komen. Voor zijn heilig aangezicht? Of vinden we het wel best zoals het nu gaat? Eén keer op de zondag naar de kerk. En dan thuis meeluisteren. Is er geen verlangen om weer met heel de gemeente samen te komen. In het huis van de Heer. En daar samen, maar ieder persoonlijk, zich te verootmoedigen voor de Heer. Of verschuilen ons, gemeente. Dat we als zondaren de dienst der verzoening niet meer nodig hebben. Ook die reacties heb ik de afgelopen week op diverse plekken wel gehoord. Dat we het niet meer nodig hebben om voor het aangezicht van de Heere te komen. Want we leven toch voor Gods aangezicht. Ja, maar de Heere wil heel de verbondsgemeente voor zijn aangezicht hebben. 7,5 maand geleden werd zondag aan zondag het woord 2 keer verkondigd. Nog steeds, maar heb jij er 2 keer gezeten op een zondag? En nu is dat anders. Is er gemeente dat verlangen weer gekomen? Om in het huis van de Heere te komen. Omdat we die dienst van verzoening zo nodig hebben gekregen. Omdat onze zonde en onze schuld zo groot zijn. Die nood in het hart is gekomen. En dat je weet, ik kan niet buiten die verzoening leven. Gemeente, als die ontdekking in het leven er komt, dat er een breuk in je leven ligt. Als je gaat ontdekken dat er een kloof ligt tussen je persoonlijk en de Heere God, omdat je zelf de Heere de rug hebt toegekeerd, dat je eigen wegen gegaan bent. En dan ontdekt, er is iets goed mis in mijn leven. Ik zelf kan het niet oplossen. Dan moet je niet verder leven. Maar merk dan op dat de Heere dan roept in je leven. Dat je opmerkzaam, dat langzaam die begeerte gaat komen. Ja, maar dan heb ik verzoening nodig en dan moet ik onder het woord zijn. En dan moet ik naar de stem van de Heere luisteren. Dan zoek je het niet meer in jezelf. Dan ga je luisteren en komt er een verlangen om op zoek te gaan. Dan komen we bij de tweede gedachte. Maar David, die was ook niet tevreden meer hoe het ging in zijn leven. Dat ene ding had hij begeerd en dat zoekt hij al de dagen van zijn leven. Dat is wat, al de dagen van zijn leven. En gemeente, dat is niet eenmaal, want het staat in de toekomende tijd. Dat is in zijn hart tot ontkieming gekomen om al de dagen van zijn leven in het huis van de Heere te zijn. En dat zoek ik, zegt David. Hij gaat niet alleen smekend bidden, maar hij gaat actief zoeken. Dat ene ding zoek ik om te wonen in het huis des Heeren, om in het heiligdom te mogen wonen. Ja, dat heiligdom, de tempel, dat is niet de tempel die wij kennen. David gebruikt dat woord tempel, maar de tempel bestond op dat moment nog niet. David mocht van de Heeren niet het huis bouwen. Hij mocht de tempel niet bouwen in Jeruzalem. De Heere die woonde tot op dat moment, nou, je kan het moeilijk nauwelijks een huis noemen, want de Heere woonde nog steeds in een tent. Jongens en meisjes weten dat toen Israël uit Egypte trok, in de woestijn, dat de Heere de opdracht gaf om voor hem een tent te maken. Een tent waar hij wilde wonen, te midden van het volk waar God wilde wonen. Maar David beseft, als ik in een prachtig paleis woon, dan heeft de Heere toch recht op de allerbeste plaats in Jeruzalem. En hij weet, hij moet op Sion wonen, want Sion is van God begeerd, wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier sprak ik die het al beheert, hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Ja, op de berg Sion, daar moet de Heere wonen. Ik zei het al, hij mocht niet bouwen van de Heere, want er zat bloed aan zijn handen. Maar de Heere beloofde hem wel dat iemand na hem, en dat zou Salomo worden, die mocht de tempel bouwen, het huis van de Heere. Maar ondanks dat, dan weet David het, dat hij wil wonen waar de Heere woont. Hij wil zijn waar God is. Dat zijn hart brandt om in de voren van de Heere in te trainen. Want waar u bent en waar u God spreekt, daar wil ik zijn, daar wil ik wonen. Vers 5. Dan komt het zo naar voren dat David het zegt. Hij versteekt mij in zijn hut. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. En dat woord hut, daar staat in het Hebreeuws het woord sukkot. Dat wil zeggen dat David het heel goed weet. Want dat zijn de tenten, dat zijn de loofhutten waar Israël in woonde in de woestijn. Na de uittocht. Van bladeren gemaakt. Ja, die plaats waar het volk Israël veilig was. Want overdag was daar de wolkkolom van de Heere. En in de nacht als de vuurkolom. En daar in die tabernakel, in die tent, daar woonde de Heere te midden van zijn volk. Daar is zijn hut. En daar woonde God in de tabernakel. En jongens en meisjes weten waar de Heere woonde. In de stilte van het heilige der heiligen. Op de ark van het verbond. En het leeft in Davids hart. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. En daar zie je weer, gemeente, hoe de Heere het in het hart van alle die hem vrezen legt om al de dagen van ons leven te wonen in het huis van de Heere. En David wil daar wonen, niet om de pracht en praal. Niet om de prachtige muziek, maar het gaat hem niet om iets, maar het gaat hem om iemand. Het gaat hem erom om de Heere te zoeken. God het allerhoogste en eeuwig goed. En zoeken is zoeken waar hij te vinden is, in het heiligdom, waar zijn verheven, verheerlijkte majesteit is. In het heilige der heiligen. Maar waar het ontoegankelijk is voor Adams kinderen. Maar hij zoekt het wel in de tabernakel. En David roept het uit. Als hij de stem van de Heer in zijn hart hoort, dat David Gods aangezicht moet zoeken. En David roept uit tot de Heer: ja Heer, ik zoek uw aangezicht. En dan zegt hij: en verberg uw aangezicht niet van mij. Keer uw knecht niet af in toren. Zo laat het zien dat het niet vanzelfsprekend is. Ja, zegt u, het is toch nooit vanzelfsprekend? Nee. Dit laat zien dat het niet automatisch in mijn bezit is. Als die begeerte in je hart is, dat het ook al gelijk je bezit is. Nee, de Heere die zegt, een zondaar die moet actief zoeken. Die moet niet met de handen over elkaar zitten. Als het over zoeken gaat in de Bijbel, dan gaat het over intensief zoeken. En David laat zien, hij heeft er geen recht op. En dat onderstreept hem met die bede, verberg uw aangezicht niet voor mij en keer uw knecht niet af in toren. Want hij weet, de toren van de Heere zal hem treffen. Als de Heere zijn aangezicht verbergt. En daar zie je heel diep hoe David pleit op Gods genade. O, als God nou zijn aangezicht verbergt, dan zal ik in het duister zijn. Dan is het licht op mijn levensweg weg. O God van mijn heil, bezoek. Begeef mij niet, verlaat me niet. Ik zoek uw aangezicht. Daar hoor je in de nood van zijn leven een zoeker roepen tot de Heere. Hij roept om te wonen in het huis van de Heere. Om zijn lieflijkheden te zien. En hoor je de nieuwtestamentische opdracht. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zoek het toch, klinkt het hier. Tracht het toch te grijpen. En nu komt het op ons af. Hoe moet ik dan zoeken? Ik ben verdorven, ik ben onbekwaam tot alle dingen om die te doen. En ik dwaal rond en dan tast je maar eens af en toe in het duister. En het is zo stil in mijn leven geworden. En dan hoor ik dat ik moet zoeken. Ik weet niet hoe en toch wil ik, want ik kan niet zonder de Heere God in mijn leven. Ja, die nood is in mijn leven gekomen en dat ik niet zonder hem kan. Begeef en verlaat mij niet, o God, mijn heils en gemeente. Hier zie je uit die tekst zo dat spanningsveld van die nood omhoog komen. Te moeten en niet te kunnen. Ik moet zoeken. Ik moet roepen. En ik kan het niet. En ik weet niet hoe. En dat is wat David nou precies weet. En weten wij dat, gemeente? Hebben we daar iets van leren kennen? Dat moeten en niet te kunnen. Dat je tot dat zoeken uitgedreven wordt. En dat is nou, jongens en meisjes, wat de Heere wil, dat je gaat zoeken. Misschien een heel aards voorbeeld, maar jongens en meisjes, als je iets kwijt bent, een stukje speelgoed, en daar wil je mee spelen, dan ga je alles in je kamer op zijn kop zetten. Je kijkt onder je bed, je kijkt in de kasten, de lade maak je leeg, want je wil met dat ene stukje speelgoed spelen. En jongeren, als jij repetitie hebt, en een dag van tevoren kom je erachter dat je het boek kwijt bent. Ja, dan vliegt het je aan en dan denk ik, dan moet ik zoeken. Dan ga je op zoek naar dat boek. En je keert alles in je kamer om en je roept naar je moeder, mama, waar is dat boek? En tegenwoordig dan appen we naar de klasse-app en dan vragen we, wil iemand foto's maken van die bladzijden die je mist? En dan ga je ook nog roepen, want je hebt het nodig. Gemeente, deze lijn is geestelijk zo door te trekken. Je bent zondig. En dan kom je tot ontdekking dat je het goede kwijt bent. Dat je het beeld van God kwijt bent. En dan kom je tot ontdekking, wat we in het eerste gedeelte al zagen, dat die kloof er ligt. En dan blijf je niet staan, dan ga je zoeken. En dan komt bij dat zoeken komt zoveel in je leven dat je niet meer zonder kan. En dat je net zo lang gaat zoeken totdat je het vindt. En een kind van God in ons midden, die weet het. Toen u ging zoeken, toen u mocht vinden, toen ontdekte u dat u gezakt was voor het geestelijk examen. Maar de Heere zag op u neer. De Heere zag u in uw benauwdheid. Psalm 51. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u eruit helpen. Of we nou jong zijn of oud zijn. Is dat zoek in uw leven gekomen, gemeente. Dat spanningsveld. Ik moet het en ik weet niet hoe. Maar dat je dan ook niet ermee wacht en dat je toch gaat zoeken. En waarom? Om dichter bij de Heere te komen. Om te weten wie de Heere is voor een zondaar. Zoeken we, gemeente, om in zijn nabijheid te komen. Om in zijn nabijheid te gaan wonen. Om te aanschouwen. Dan komen we bij de derde gedachte. Dat zie ik. Want dan zegt David, want waarom wil David nu wonen in het huis van de Heere? Om de lieflijkheid des Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Ja, wat is dat nou, de lieflijkheid des Heere? De lieflijkheid des Heere, dat is het geheel van de heerlijkheid, van het welbehagen van de Heere. En dat is ook het geheel van zijn dienst in zijn huis van de Heere, wat David wil zien. Wat David wil onderzoeken. Want gemeente, de heerlijkheid van de Heer en zijn dienst, dat wordt zichtbaar in het heiligdom. En waarom? Omdat daar de plaats is waar de Heer het behoud en de zaligheid van zondaar op het oog heeft. Want in de tabernakel en later in de tempel, daar woont de Heer. En jongens en meisjes, we zeiden het net al, hè, toen de Heer die woonde daar in het heilige, daar heilig op de ark van het verbond. En voor dat heilige der heiligen, achter het voorhangsel, daar woont de Heer. Dat voorhangsel waar twee cherubim op zijn geborduurd, twee engelenafbeeldingen met een vlammend zwaard in hun handen. Die preken tot de priesters, verboden om in te gaan. Dezelfde prediking die cherubim, die de toegang tot het paradijs preekte, verboden. Voor mensen. Maar de Heere die woont achter dat voorhangsel. En één keer in één dag in het jaar, op de grote verzoendag, ging de hoge priester tweemaal daar naar binnen. En dan liep hij het heilige door naar het heilige der heiligen met een schaal bloed van dat offerdier. En dan sprenkelde hij dat bloed 7 keer voor de ark van het verbond en 7 keer op het verzoendeksel. En dat deed hij tot verzoening van zichzelf, van zijn gezin, van de priesters en van heel het volk. En na die 2e keer werd het weer stil in het heilige der heiligen. En David mocht niet in het heilige der heiligen komen, daar mocht alleen de hoge priester komen. David mocht ook niet in het heilige komen, want David was ook geen priester. Hij was wel koning, maar hij was geen priester. David die mocht alleen op de voorhof komen. En daar op de voorhof, daar ziet David het geheel van de lieflijkheid des Heren. En dat klinkt zo mooi gemeend. Zo'n prachtig woord, lieflijkheid. Maar het laat al zien dat het niet zo mooi is. Want wat gebeurt daarbij, dat altaar wat daar staat? Daar worden de offerdieren, de lammeren, de koeien geslacht. En daarbij het altaar, daar wordt door de priester het mes in het offerdier gezet. Waar je de doodskreet van het dier hoort en dat je het bloed ziet stromen. En dan wordt het dier geslacht en dan wordt het dier op het altaar gelegd. En waarom worden die dieren nu geslacht? Vanwege de zonde, vanwege de schuld, vanwege de verdorvenheid, de verlorenheid van mens. Een moment daarvoor, toen dat beest nog leefde, erkende de offeraar, als de priester de handen op het dier legde, dat zijn zonde, de zonde van die offeraar, op dat dier werden gelegd. Dat die offeraar erkent tegen die allerhoogste God gezondigd te hebben. En die offeraar die erkent dat hij naar de wet van God, naar het recht van God zou moeten sterven. Als die priester zijn handen op de kop van het dier legt, dan wordt erkend de mens verdorven is voor God. Dat er bloed moet vloeien, dat er geofferd moet worden om te betalen voor de zonden en de schuld. Dan wordt in het heiligdom zichtbaar dat een zondig volk niet met de Heere kan leven. En dat de Heere niet kan leven te midden van zo'n volk. En dan in dat heiligdom, dan vindt de dienst der verzoening plaats. En het zit gemeente dan niet in die prachtige dingen eromheen. Die schitterende kleding, die zilveren trompetten, de koren die zingen, die prachtige borduurde kleding. Juist die zaken die wijzen allemaal op dat altaar, op de dienst der verzoening. Maar als je alleen komt voor de dingen eromheen, dan mis je alles. Want dan mis je de prediking van de dienst der verzoening. Waar de lieflijkheid van de Heere zichtbaar en hoorbaar wordt. En dan gemeent, als je dat mist, dan mis je ten diepste God. Dan weet je niet wie God is. Een mens verloren in zijn schuld. En die de betekenis van het bloed niet ziet. Die kent niet ten diepste de lieflijkheid van de Heere God. En wat is dat nou, gemeente? Let nu eens op het altaar. Dat bloederige altaar wat continu rookt van de offerdieren. Daar wordt de lieflijkheid van de Heere zichtbaar. Hoe dan? Daar op dat altaar. Daar komen nu als het ware al de deugd, al de eigenschappen van de Heere samen. Daar vloeien als het ware de eigenschappen van de Heere God in één. Zoals een regenboog, als die aan de hemel verschijnt en al die kleuren in één vloeien. Want jongens en meisjes, hoe ontstaat een regenboog? Ja, dat zeg je. Dus ja, aan de ene kant dan zie je de zon in zijn majesteit, in zijn heerlijkheid. En aan de andere kant de donkere lucht. En de regen. En dan zie je alles in één vloeien in een regenboog. En nu moet je zo op het altaar zien. Daar komen de eigenschappen van de Heere God samen. Want aan de ene kant dat de Heere God rechtvaardig is. En de andere kant dat God barmhartig is. Rechtvaardig. Omdat God naar zijn recht de zonde moet straffen. En aan de andere kant is God barmhartig, omdat hij die zondaar ontferming wil geven. De Heere die een heilig God is, die kan de zonde niet tolereren en accepteren. En anderzijds stroomt die barmhartigheid naar die zondaar toe. Dan zie je de toren van God samengaan met zijn liefde. En dan zie je zijn onveranderlijkheid samengaan met zijn langmoedigheid, lang van geduld zijn. En dan zie je de gramschap van God samengaan met zijn genade. Dat komt allemaal samen in het stromen van het bloed. En de rook die opstijgt van het offer voor het aangezicht van de Heere. Een lieflijke reuk. Wanneer dat offer verteerd wordt in de vlammen van het recht van God, dan wordt niet die zondaar de schuldige verteerd, terwijl dat wel zou moeten. Maar zo wordt de ontferming van God zichtbaar, als daarna de priester zijn handen uitstrekt en de zegen van de Heere op die offeraar legt. De Heere zegene u en de Heere behoeden u. En dat laat de Heere zien op die grote verzoendag, als dat bloed gesprenkeld wordt op het verzoendeksel. Voor de zonde van haar Adamskinderen. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet en de vrede van het recht met een kus gegroet. God werkt altijd op zijn eigen eer aan. En dat ziet David. En David die wil meer en meer van die diepte leren kennen. Hij wil meer en meer die diepte van Gods heilgeheimen leren kennen en onderzoeken. Dat David ook tot die ondervinding wil komen. Dat God op hem in genade neerziet. Dat is nou Davids begeer. Dat verlangen. Want gemeente, het is alsof David Christus ziet op het altaar. Want gemeente, als David tot God in zijn nood roept, vers 9. Verberg uw aangezicht niet voor mij, keer uw knecht niet af in toren. Gij zijt mijn hulp geweest, begeef mij niet, verlaat me niet. Dan staan er nog een paar woorden achter. Daar staat, o God, mijns heils. Dat mag je doortrekken. Er staat in het Hebreeuws, de God van mijn Yeshua. Dan mag je zeggen, de God van mijn Jezus. En dan zitten we midden in de kern. Is dat niet een wonder als je daar iets van verstaan hebt? Dat je zicht hebt gekregen en dat je het zegt, ja, Heere. Eén ding heb ik bij u gezocht, één ding heb ik begeerd, dat zoek ik, dat ik daar mag zijn waar alles spreekt van de verzoening met u. Dat ik daar mag zijn waar alles spreekt van uw Jezus. Het komt allemaal samen in Christus Jezus alleen. Ik heb de dood verdiend. Ik ben eigen wegen gegaan. Toen ontdekte ik die kloof in mijn leven. En u hebt mij zoekend gemaakt. Toen u ontdekte aan mij wie ik ben, een zondaar. Dan kan ik niet anders meer bidden in de voor, of wees mij de zondaar genadig. O ja, Heer, ik zou voor eeuwig om moeten komen, maar u brengt mij bij het altaar van uw recht. U brengt mij op de kruisheuvel Golgotha. Waar we zien hoe God betaling eist. En dat God geen afstand kan doen van zijn recht, omdat die God heilig is. Toornend is. Rechtvaardig is, maar ook barmhartig en genadig. En dat hij in de toren des ontfermens gedenkt, dat hij eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, die hij aan zijn lieve zoon Christus gestraft heeft. U herkent de woorden van het avondmaalsformulier. Hij de dood, opdat ik zou leven. Je gaat verlangen. En dan komt er een begeren naar het ene. Dat de Heer ook door zijn woord en geest gaat plaatsmaken voor de Heer Jezus Christus in je leven. Dat is het evangelie van het offer. Want bij dat altaar op Golgotha wordt onder het toornende recht van God de lieflijkheid van de Heere zichtbaar. Als hij daar zegt, het is volbracht. Daar leer je de lieflijkheden van de Heere te zien en te onderzoeken. Wat je dieper in het heiligdom brengt. Meer en meer te verlangen om de Heere God te mogen horen spreken. Meer en meer dat verlangen om meer en meer van de Heere Jezus Christus te leren kennen. En om voor eigen hart en ziel en heel je leven te mogen ondervinden. Dat de Heer op jou wil neerzien. Is dat nu ons verlangen, gemeente? Is dat nu het enige wat is overgebleven? En kunt u dat nazeggen, dat zal ik zoeken? Dat verlangen, Heere, spreek nog eens tot mijn ziel. Heere, doe mij horen als u zegt, ik ben uw heil. Laat me, Heere, iets zien van dat diepe geheim. Dat wonder dat uw rechtvaardigheid tot mij spreekt. Dat u mij moet straffen om met de eeuwige straffen, dat het niet in strijd is met uw barmhartigheid. Dat het op grond van het recht. Het in Christus is vervuld, dat ook vanwege hem mijn verloren leven gered mag worden. O Heere, spreek dan toch woorden van genade en barmhartigheid. Is het nou zo geworden in uw leven, gemeente? Dat we ja kunnen zeggen op die vraag. Dat verlangen ook vandaag, nu in uw hart leeft. Leeft het in uw hart of leeft het niet in uw hart? Er gingen twee mannen op naar de tempel, naar de voorhof. We horen daar een bidden. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, of gelijk deze tollenaar. En dan horen we die ander bidden. Van verre staande. Die fariseer die was gelijk doorgelopen voorbij het altaar, want die stond dichtbij. Die tollenaar die was misschien net die drempel overgestapt van de voorhof. En die dan regelrecht op dat altaar kijkt wat aan midden staat. Hij wilde zelfs niet de ogen opheffen naar de hemel. Maar hij sloeg op zijn borst zeggende, o God, wees mij de zondaar genadig. Het is van beide een of het ander. Te verlangen of de Heer. Uw hart wil vullen, het verlangen naar de dienst der verzoening. Dat verlangen, geef mij Jezus, geef mij hem, Heere. Openbaar uzelf aan mijn ziel, geef de kracht van uw bloed te kennen. Geef me de genade uit uw offer te leren leven. Want buiten u is geen leven, buiten u moet ik voor eeuwig omkomen. Een kind van God, u weet wat het is. Dat leven van dankbaarheid om te leven uit zijn verzoening. Eén ding, gemeente, daar gaat het om. De Heer is mijn licht en mijn heil. Als u door dat licht op het offer mag zien. Dat je op het offerlam mag zien. En dan spreek ik dominee Kolbrugge na. Dat de Heer vraagt. Ben jij met mijn lam tevreden? Kan jij dan David nazeggen? Ja, Heere, met uw lam ben ik tevreden. En David die mocht het horen uit de mond van de Heere. Kom David, dan ben ik met u tevreden. Heere, één ding, dat begeer ik. Dat zoek ik. En dat zie ik. Amen.
Thank you.
Laten we de Heere danken en bidden. Heilig, rechtvaardig en goede tieren God. Als ons zo dat beeld werd voorgehouden, dat wij met onze gedachten niet klein krijgen, dat u toornend bent, maar ook ontfermend. En daar staat ons verstand stil, Heer. En daar gaan we iets van begrijpen als u met uw geest dat licht tot ontsteking brengt in het hart. En dat we mogen zien op het altaar van het recht op Golgotha. Daar komen al uw eigenschappen samen in dat offer van het lam. Hij moest sterven onder het zwaard der gerechtigheid. Maar daardoor kon u zich ontfermen over zondaren. Geeft u dat, Heere, dat verlangen in ons hart om u te zoeken. Als we niet weten hoe het moet, Heere, werkt u het dan toch uit. Want het kan zo zwaar zijn te moeten en niet te kunnen. Maar dat is het geheim wat zichtbaar wordt, wat dat betekent op Golgotha. Wij kunnen dat niet. Maar hij heeft alles gedaan. Toen die stem klonk op Golgotha, het is volbracht. Werd toch die regenboog van uw verbond toch zichtbaar. Dat zondaren zalig kunnen worden. Heere, geeft u het verlangen om u te dienen in het hart van de kinderen onder ons. Heer, hoeveel zijn er niet die al iets in hun hart mogen weten van dat zoeken. Maar geeft u het ook in de hart van de jonger. Heren, ze kunnen zo bezig zijn met allerlei dingen die op hen afkomen, maar dat ze mogen ontdekken, er ligt een breuk met u. En werkt u dat uit, Heren, dat ze gaan zoeken en dat ze tot u gaan roepen. En geeft u dat, Heren, in de harten van hen die de moed hebben opgegeven. Die zijn gestopt met zoeken. Ja, misschien onder de kinderen van de gemeente. Dat ouders met verdriet zien hoe hun kinderen de wereld ingaan. Dat ze niet meer naar uw stem willen horen. Heren, laat dan toch weer uw stem klinken. En maak ze zoekende en breng ze bij u. Wees u in de harten van degene die wacht op dat wonder. Maar Heren, werkt u maar dat zoek in het hart. Die onmogelijkheid, dat het mag uitdrijven om u te voet te vallen. Heren, werkt u dat uit in het hart van iedereen. Wees u met een ieder van de gemeente. Zegt u al het werk van wat in het midden van de gemeente wordt gedaan, het catechetisch onderwijs, zegent u allen die dat werk doen. Geeft u de jongeren ook een gewillig hart om te luisteren en ook te zoeken. En wees u zo met een ieder. Nu deze nieuwe week is begonnen en de taken morgen weer op ons wachten, wees u met degene die geen werk meer kunnen of mogen doen. Gedenk ook hen allen, Heren. Wees u met degene die vannacht ook weer naar zee hopen te gaan, bewaren hen, Heren. Spaar hen en breng ze ook weer thuis. Zo leg het allemaal voor u neer, Heren. En dan pleiten we niet op onszelf, want daar ligt alleen maar zonden en schuld, maar dan pleiten we op het woord, uw belofte. En we pleiten op uw recht, Heren. En dat zijn dure woorden. Want op dat recht van u, daar ligt bloed. Het kostbaarste en het dierbaarste van u. Doe het, Heren. Om dat offerlam. De Heer Jezus Christus. Hoor en verhoor ons. Om zijnentwil. Amen. Laten we tot slot gaan zingen, gemeente, op Psalm 42. Het heigend het der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker na het genot. Vers 1 van Psalm 42 is de slotzang. Gemeente, verheft uw harten tot God en laten we de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie ene God. U alleen, zij al de eer. Amen.